De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus. En wel het derde hoofdstuk, vers 20 tot en met vers 35. Zij kwamen in huis en daar vergaderde wederom een schare, alsof dat zij ook zelfs niet konden brood eten. En als degene die hem bestonden dit hoorde, gingen zij uit om hem vast te houden. Want zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden, heeft Beelzebul. En door de overste der duivelen werpt hij de duivelen uit. En hen tot zich geroepen hebbende, zei hij tot hen in gelijkenis, hoe kan de Satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar hij heeft een einde. Er kan niemand in het huis van een sterke ingaan en zijn vader ontroven, indien hij het eerste sterke bindt, en als dan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar ik zeg u, dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden. En allerlei lasteringen waarmee zij zullen gelasterd hebben. Maar zo iets al gelasterd hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid. Maar hij is schuldig des eeuwigen oordeels. Want ze zeiden, hij heeft een onreine geest. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder en buitenstaanden zonden ze tot hem en riepen hem en de schare zat rondom hem en ze zeiden tot hem, zie uw moeder en uw broeders daar buiten zoeken u. En hij antwoordde hun zeggen, die wees mijn moeder of mijn broeders. En rondom overzien hebbende die om hem zaten, zei hij, ziet mijn moeder en mijn broeders, want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Wij hopen met Gods hulp het woord te bedienen uit de versen 31 tot en met vers 35. Tekst voor de prediking, vers 31 tot en met 35. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder en buitenstaande zonden ze tot hem en riepen hem. En de schare zat rondom hem en ze zeiden tot hem, zie uw moeder en uw broeders daar buiten, zoek u. En hij antwoordde hun zeggende, wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overzien hebbende die om hem zaten, zei hij, ziet mijn moeder en mijn broeders. Zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Gemeente, we kijken eerst naar de omgeving van de tekst. We zijn begonnen met vers 20. Daar lezen we en ze kwamen in huis, letterlijk staat er, ze kwamen thuis. Dat wil zeggen, zij, dat zijn de Heer Jezus en zijn discipelen, thuiskomen in het huis van de Heer Jezus in Capernaum. U weet dat hij zich daar gevestigd had sinds dat zijn ambtelijke loopbaan een aanvang had genomen. Eerst was hij 30 jaar woonachtig geweest in Nazareth, in het Galilea der Heidenen. Heeft hij verkeerd in de werkplaats van zijn vader, als timmermanszoon. En als dan zijn werk gaat beginnen, als zaligmaker, dan, en dat is wel opmerkelijk, dan vestigt hij zich niet in Jeruzalem. Hij kruipt niet als een musje tegen het huis van zijn vader aan, zoals dat in Psalm 84 staat. Nee, hij vestigt zich weer in het Galilea der Heiden. In Capernaum, een volstrekt seculiere omgeving. Een handelsstad waarvan alles te koop was. Van dat Capernaum staat geschreven, tot de hemel toe verhoog. Ze hebben de zaligmaker Jezus Christus in hun midden gehad. En geen gebruik van hem gemaakt. Dat kan dus, hè. Dat kan. Jezus in je midden hebben en geen gebruik van hem maken. Tot de hemel verhoogd zijn. En tot de hel toe neergestoten worden. Het zitten onder de prediking, gemeente, is geen vrijblijvende zaak. Dat moeten we als jongeren en ouderen goed beseffen. God is erop uit om zondaren zalig te maken. En dat het hem ernst is geweest, dat blijkt wel uit het feit dat er een kruis gestaan heeft op Golgotha. En dat hout is niet leeg gebleven, gemeente. Daar hing Gods eigen lieve Zoon aan. Tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Wie nu denkt in scherpenissen buiten de Heer Jezus om zalig te kunnen worden, die bedriegt zich voor de eeuwigheid. En daarom is het de roeping van de dienaren van Christus. Zo zegt Paulus het, om u te bidden van Gods wegen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden, dat wil zeggen alsof God door ons smeekte. Laat u met God verzoenen. En dan met het oog op het zoenoffer dat Christus heeft gebracht. Dat volmaakte offer. Waar u, jij en ik eeuwig genoeg aan zullen hebben. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Nou, de Heer Jezus is drukdoende geweest. In Galilea, dan komt hij eindelijk thuis. En dan wil hij even gaan rusten, hij wil gaan eten, zo blijkt uit het vervolg. Maar inmiddels is bekend geworden dat hij in Capernaum is en er heeft zich alweer een grote schare gevormd bij zijn huis en zelfs in zijn huis, zodat hij dus niet eens de gelegenheid krijgt om eens even op adem te komen. In vers 20 staat, er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat zij zelfs geen brood konden eten. Dus in plaats van even te kunnen bekomen van alle drukte, is binnen de kortste keren zijn huis vol. En dat is dan heel bijzonder om te zien, gemeente, dan zegt hij niet, ik moet eerst eten. Nee, dan gaat hij eerst eten uitdelen. En dat is nou eigen aan de zaligmaker Jezus Christus. Hij blijft maar bezig om dat brood des levens uit te delen, ook hier in het Capernaum waarin hij woont. Alleen degene die hem bestonden, staat er dan, die dit hoorde. Een beetje vreemd woord, die hem bestonden, dat zou je het beste kunnen vertalen met die hem naastonden of naast bijstonden. In ieder geval, het zijn zijn stadgenoten, zijn buren, synagogegenoten. Wij zouden vandaag de dag zeggen gemeenteleden. Die horen dus dat hij is aangekomen, dat hij vermoeid is en dat hij niet eens de kans krijgt om te eten en dat hij nu weer doorgaat met preek. En dan staat er dat ze hem vast willen houden. Dat betekent dat ze hem van dat preken af willen houden. En dan moet je kijken wat ze erbij zeggen. Durf het haast niet te zeggen, maar het staat in de Bijbel. Want, zeggen zij, is buiten zijn zinnen. Als je de hele dag gewerkt hebt en je komt thuis en je moet gaan eten en rusten en je gaat dan weer aan de slag, dan ben je je verstand kwijt. Dat is wat ze hier zeggen. En dan komt er nog wat bij, want wat blijkt, er is een delegatie speciaal voor Jezus uit Jeruzalem gekomen, bestaande uit schriftgeleerden om zijn werk en zijn leer te beoordelen, heel kritisch natuurlijk. En deze mensen doen er nog eens een schepje bovenop, ze zeggen, hij heeft Beelzebul, door de overste der duivelen werpt hij de duivelen uit. Matthäus, die deze geschiedenis ook uitvoerig beschrijft, vertelt hoe de schare diep onder de indruk was geraakt van het feit dat Jezus iemand die van de duivel bezeten had, had genezen. Hij was ook nog stom geweest en blind. En dat ziende hadden ze gezegd, is deze niet de zoon van David? Met andere woorden, zou deze Jezus niet de lang verwachte Messias zijn die ons beloofd is door de Heere God? Nou, dit is de reactie van de fariseeën en de schriftgeleerden daarop. De mannen van de wet. Wel, zeggen ze, hij de zoon van David. Hoe kom je erbij? Hij heeft Beelzebul. En door de overste der duivelen werpt hij de duivelen uit. En dan gaat Jezus middels een eenvoudig beeld duidelijk maken dat een huis dat tegen zichzelf verdeeld is niet kan bestaan. En dan zegt hij, onder verschillende gelijkenissen, dat deze schriftgeleerden, die willens en wetens de eigen werken van God door de hand van Jezus, dat deze schriftgeleerden willens en wetens de eigen werken van God als werken van de duivel kwalificeren. En dan zegt Jezus, want ze betichten hem ervan dat hij een onreine geest heeft, dan zegt Jezus, jullie lasteren tegen de Heilige Geest. En daar is in de eeuwigheid geen vergeving voor mogelijk. Dus deze mensen die dit doen, hier en nu, daar, zijn verloren mensen, kinderen. Zo ernstig gaat het hier dus toe. Dat is de context, dat is de situatie waarin onze tekstwoorden zich afspelen. Dus in zijn eigen huis, omringd door een grote scharen van mensen. Die grove beschuldiging dat hij een duivelskind is, buiten zinnen ook. Bezeten met een onreine geest. Nou, dit is de duivel op klompen. Je hoort hem al van verre aankomen, dat is duidelijk. En nu, in onze tekstwoorden, komt de duivel, mag ik het zo zeggen, op zijde sokken. Want dat blijkt inmiddels dat de moeder van Jezus buiten met haar vier zonen, Jacobus, Jozef, Judas en Simon. De heer Jezus is dus voluit bezig om het woord te prediken daar in zijn eigen huis, omringd door al die mensen die om hem heen zitten. En nu chartert moeder Maria, want ze kan zelf niet bij Jezus komen, iemand. En ze vraagt of die kan zorgen dat Jezus naar buiten komt. Want moeder en zijn broeders zoeken Jezus te spreken. Wat je dus ziet is dat moeder Maria en haar kinderen proberen om Jezus te storen in zijn werk. En daarmee dus ook al die mensen die aandachtig aan de lippen hangen van de Heer Jezus Christus. Want als Jezus gehoor gaat geven aan het verzoek van moeder, dan stopt hij met preken, dan gaat hij naar buiten. En dan gaat hij vragen wat er is. Je zou het dus kunnen voorstellen als er nu iemand buiten zou zijn en die zegt ik wil die dominee spreken. Dat er dus iemand hier naar binnen komt en die zegt dominee er staat iemand buiten en die wil u spreken. En ik stap van de kansel af en ik ga naar buiten. En ik laat u hier zitten. Dat is feitelijk wat moeder Maria wil. En haar broers, zo staat het er. En zijn broers. Haar zoon. Daarom is het niet zo verwonderlijk dat Matthew Henry, een bijbelcommentator, zegt. Dit zijn de eigen werken des duivels. Dan moet je eens kijken, hè. Eerst die naastbestaanden. Die proberen tegen te houden dat hij gaat spreken in zijn huis. En die dan zeggen, hij is buiten zijn zinnen, hij heeft zijn verstand niet meer. Vervolgens die voorname delegatie uit Jeruzalem. Die zegt hij heeft Beelzebul. En hij doet die werk. Uit kracht van de duivel. En dan nu een eigen moeder. En haar vier zonen. Buitenstaande. Proberen. Middels iemand die daar is. Jezus ervan af te houden om dat woord te spreken. En hier zie je nu wat eigen is aan de grote tegenstander van Christus gemeente, want die duivel weet als geen ander dat het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het gepredikte woord Gods. Het is wat dat God bij monden van zijn dienstknechten spreekt en hier spreekt bij monden van zijn zoon. En dus alles in het werk gesteld werd om dat tegen te houden. En zo gaat het nog in de kerk toe. Als u en jij maar niet gelooft dat de Heer Jezus Christus voor u en jouw zonden is gestorven, dan is het best. Want dan zul je voor je eigen rekening blijven leven en tenslotte voor eigen rekening sterven. En wie kan die prijs der zielen, dat rantsoen in tijd, nog eeuwigheid voldoen? Niemand. En daarom proberen wij u en jou te bewegen tot het geloof. Ook vanmorgen weer. Met alles wat in ons is. Er is toch een heerlijker werk voor een dienaar van Christus dan zondaren te leiden tot de Heere Jezus Christus. En daartoe hebben we de werking van de Heilige Geest onmisbaar nodig. En weet je wat nu zo bijzonder is, gemeente? Dat voordat Jezus nou tegen die mensen die hem beschuldigen dat hij de werken die hij gedaan heeft doet uit kracht van de duivel. Dat hij voordat hij tegen die mensen zegt dat ze voor eeuwig verloren zijn, eerst dit zegt. En dan moet u eens met mij meelezen. In vers 28. Want misschien zat u of jij daar nou juist op te wachten. Voorwaar, zegt Jezus. Vers 28. Daar staat in het Grieks het woord amen. Dat betekent, je kunt er van op aan. Wat ik ga zeggen, daar kun je van op aan. Dat zegt de Heer Jezus, hè. Die de waarheid zelf is. En dan kun je ogen niet geloven, gemeente, maar het staat terecht. Ik zeg u dat al de zonden de kinderen der mensen zullen vergeven worden. Nou, dat is wat. Ik heb in mijn gebed gezegd, heren, als wij ons toetsen aan uw heilige wet, waar blijven we dan? Dan herinneren ons alleen nog maar de zonden die indruk hebben gemaakt. Al die zonden tussendoor, die hebben we al lang weggefilterd. Maar dit zegt de Heer Jezus. Al de zonden, de kinderen der mensen vergeven worden, dus ook die zonden die ik al lang en breed vergeten ben en nooit meer aan denk. Maar die bij hem geschreven zijn in zijn gedenkboek voor zijn aangezicht. Vergeven. Alle zonden. Dus ook die zonden waarvan je denkt, oh Heer, het is maar goed dat niemand het weet. Ook die zonden. God heeft erop gerekend dat het zo erg zou zijn, weet je. En dat heeft hij bij uw doop al gezegd. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En er staat er nog iets bij, want daar kunnen zulke godslasterlijke gedachten in je hoofd opkomen. Dat je denkt, ja, daar is geen vergeving voor mogelijk. Wat heerlijk, hè, dat dat er nou staat. En Jezus zegt het zelf. En allerlei lasteringen waarmee ze gelasterd zullen hebben, zullen ook vergeven worden. Hij neemt het alles voor zijn rekening. Alleen dat ene, die, daar niet voor. En op hetzelfde moment dat we daar nou bang voor zijn dat we dat gedaan hebben, is het het beste bewijs dat we het niet deden. Want dit is willens en wetens. Eigen werken Gods. Als eigen werken des duivels kwalificeren. Onvergeeflijk, zegt Jezus. Verloren. Maar voor al die andere mensen. Die dan niet gedaan hebben, geldt dit. Al de zonden der mensen. Zullen vergeven worden. O, laten we dan ook gebruik van hem maken, gemeente. Want daartoe heeft God zijn zoon gegeven. Opdat u en mijn zonde inderdaad voor zijn rekening zouden komen. En dan gebruikt de Heer de verkondiging van het woord om het geloof in deze zaligmaker te werken. En dat kan misschien maar een geloof zijn als een mosterdzaadje, terwijl is het kleinste der zaden, maar nochtans eeuwig genoeg. Ik herinner mij nog een uitspraak van Andrew Gray. Uit het boekje De Roos van Saron. Eén blik op Jezus, zegt hij, en u bent behouden. Nou, zeg nou eens, hoeveel keer hebben u al naar hem mogen kijken? Kom eens, broeders. En u, gemeente, hoeveel keer hebt u hem al mogen aanschouwen? En als u hem nog nooit zag, hij wordt u voor de ogen geschilderd nu. Hij staat daar te preken in zijn eigen huis. En hij zegt dit. Al de zonden der mensen zullen vergeven worden. Voorwaar, daar kun je van de pan. En alle lastering zullen de mensen worden vergeven. Zo wil die gezien worden. Zo wil die gehoord worden. Zie op mij. En word behouden. U weet het, dat was voor Spurgeon de bevrijding. Zie op mij. En word behouden. En hij was behouden. Ook een les, hè, dat je hier ziet hoe de eigen moeder van Jezus en zijn broers het werk der zaligheid tegenstaan. U moet weten dat die broers hier nog niet in de Heer Jezus Christus geloofden. Dan moet je eens ook eens bij stilstaan wat dat voor Jezus geweest is. Al die 30 jaar dat hij in zijn huis met moeder en vader en zijn broers leefde. Ze geloofden niet in hem, zegt de schrift. Hij heeft het echt ondervonden. Mijn broeders, ben ik vreemd. Door elk onteerd en onbekend, de zonen mijn moeder. Ze willen Jezus spreken. Ze zonden tot hem, staat er in vers 31. En zo komt dat gerucht dat moeder Maria met haar zoons buiten staat om hem te spreken. Toch bij hem in zijn overvolle huis. Hij hoort dus, terwijl hij staat te spreken, dat zijn moeder en zijn broeders buiten staan en dat ze hem spreken willen. Maar Jezus laat zich niet van de wijs brengen. Hij blijft het woord voeren daarbinnen. En wat doet hij? Dat wat hij hoort, neemt hij op in zijn prediking. Hij zegt, wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En uit het evangelie blijkt dat hij zijn handen uitgestrekt heeft. En dat hij gezegd heeft, als hij al die hoorders rond hem ziet zitten, ziet mijn moeder en mijn broeders. Merk je dat de Heer Jezus niet voldoet aan de wil van zijn moeder? En ook niet aan de wil van zijn broeders? Om zijn prediking te onderbreken. Nee, hij is niet gekomen om te doen de wil van zijn moeder. Maar hij is gekomen om te doen de wil des vaders. Terwijl hij zelf niet eens de gelegenheid gekregen heeft om te eten, zo zeiden wij, is hij hier bezig om de wil des vaders te volbrengen. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Dat moet doorgaan. Vandaar dat die vraag van zijn moeder en zijn broers volledig wordt opgenomen in de prediking. Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? Wel, zegt hij, deze. Wie de wil van God doet die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder, mijn zuster en moeder. Matthäus zegt het zo, zo wie de wil van mijn vader doet, die in de hemelen is. Jezus zegt dus niet, wie mijn wil doet. Nee, het gaat om de wil van God of de wil van zijn vader. En daar is het hem altijd om te doen geweest, nietwaar? Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. En dat heeft hij gedaan tot het einde toe. Gehoorzaam geweest tot het einde. En dat is zwaar geweest, gemeente. Het is geen kwestie geweest van, dat doen we wel even. Oh nee, we weten allemaal, en het is ons voor ogen geschilderd in de evangeliën, wat het hem gekost heeft om die wil te volbrengen. Als hij die drinkbeker van zijn bitter lijden en sterven daadwerkelijk op de handen gesteld krijgt in de hof van Gethsemane, dan deinst hij terug om de wil des vaders te doen. Als mens. Hoe kun je niet opzien tegen een operatie? En dan weten wij niet wat er precies gaat gebeuren en hoe het zal aflopen. Maar de Heer Jezus wist wat van de Vader. Of wist wat van hem door de Vader verwacht werd. Hij zal die drinkbeker moeten ledigen tot de laatste druppel toe. Om u en mijn zonde weg te nemen. Oh, en dan wil ik u bidden als gezant van Christus wegen. Kijk nou eens zo naar de Heer Jezus. Hoe hij daar in Gethsemane worstelt voor u en mijn behoud. Want zo kijkt het gelovig hart naar hem. Vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Tot drie man toe, hè. Zo benauwd heeft hij het gehad. Zijn zweet is als vol grote druppelen bloeds geworden. Vader, als het kan, hoef het dan niet. Dat is wat. Dat is een strijd geweest. Wat een benauwdheid. Wat een droefheid ook. Zijn ziel was geheel bedroefd tot de dood. Maar dan, als hij die drinkbeker op handen gesteld krijgt, dan zegt hij tenslotte, Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En als je nu enige liefde tot de Heer Jezus Christus mag hebben, door Gods genade. En ik zou je eigenlijk willen vragen, hoe kun je geen liefde hebben voor zo'n borg en zaligmaker? Hoe kan het eigenlijk? Iemand die zoveel voor u en voor jou en voor mij over heeft gehad. Zijn ziel gegeven. Tot een losprijs voor velen. Dat is wat. Kijk, dan wil je ook deze Jezus volgen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Jezus zegt, die is mijn moeder, mijn zuster en mijn broeders, die dat doet de wil van mijn Vader. Wat is dan de wil van de Vader? Nou, Jezus kijkt naar al die mensen die rondom hem zitten en die zich door hem laten leren. Nou, dat is nou de wil van de Vader. Dat wij horen naar de woorden van zijn Zoon. Deze is mijn geliefde Zoon, in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dat is wat Vader wil. Dat we acht geven op de woorden van de Heer Jezus Christus gesproken. Nou, en nu ziet de Heer Jezus daar die mensen zitten die heilbegeerig naar zijn woorden zitten te luisteren. Dat zijn dus niet die mensen die hem er vanaf wilden houden, die zeiden, hij heeft geen verstand. Die niet. En dat is ook niet die delegatie die uit Jeruzalem is gekomen, die zegt, hij doet deze werken. Door de overste der duivelen, die ook niet. Maar die mensen die daar zitten, net als jij, en net als u nu, om het woord te horen. Jezus zegt, kijk, daar zitten nu mijn broeders en mijn zusters en mijn moeder. Dat is wat God nou voor ogen heeft. Dat we leven van het woord dat uit de mond van Christus uitgaat. Wat betekent het voor mij? Genade is in zijn lippen uitgestort, die eeuwiglijk van God gezegend wordt. Wat betekent het voor mij? Kijk, zo zijn we kinderen van dat ene huisgezin. Hier blijkt dus dat die geestelijke verwantschap veel verder reikt dan de natuurlijke verwantschap. Al die mensen hier worden door Jezus getypeerd als broeders, zusters en zelfs moeder. En degene die dachten Abraham zaten zijn, die blijken buiten de boot te vallen, gemeente. Weet u wat ons ook opvalt? Dat de vrouw zo'n grote plaats in dit antwoord van Jezus inneemt. Die hebben daar ook gezeten. Vrouw, nou is het al opvallend dat Jezus in de cultuur van die tijd, de mannencultuur, toch al zoveel aandacht aan vrouwen heeft geschonken. Opvallend veel zelfs. Zeker voor een rabbi. En wat blijkt nou? Dat hij hier voor de vrouwen zelfs twee benamingen kiest. Degene die naar mij hoort, die de wil van mijn Vader doet, die is mijn broeder. Maar dan ook mijn zuster en mijn moeder. Nou, om maar bij het laatste te beginnen. We hebben allemaal maar één moeder, nietwaar? Dat is degene die ons gebaard heeft. En in de meeste gevallen is dat degene die, ja, ons zo lief is. Daar zijn geen woorden voor. Een moeder. Wat is er meer dan een moeder? Een moeder. Maar kijk eens, als je nou acht mag geven als vrouw op het woord van de Heer Jezus, dan aarzelt je niet om je moeder te noemen. Begrijp je de diepte van deze woorden? Nee, begrijpen doen we het niet. Maar we verwonderen er ons over. Ook zuster. Zuster is in de Bijbel ook wel een koosnaampje. Denk maar aan het Hooglied. Doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Oh, dan is hij onze oudste broeder, broeders. Dan hebben we Christus tot onze oudste broeder en dan is zijn vader, om Jezus wil, onze vader. Als de discipelen, zijn broeders, aan hem vragen, leer ons bidden, dan begint hij met die, ja, onovertrefbare inzet. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Wat een respect spreekt eruit. Wat een liefde spreekt eruit. Je een kind te mogen weten van deze God, omwille van zijn Zoon, Jezus Christus. Die dat doet de wil mijns vaders. Die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. En dan weten we dat de Heer Jezus Christus, als het gaat om die bloedverwantschap, ook offers vraagt van zijn kinderen. Het is voor hem ook een offer geweest om niet te luisteren naar zijn moeder. Maar hij zegt, en zo wie verlaten zal hebben, huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijns naams wil, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. En ook die vader of moeder lief heeft boven mij is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij is mijn niet waardig. Mijn moeder en mijn broeders zijn deze, zegt Lucas, die Gods woord horen en dat doen. Daar komt nog een dimensie bij, niet alleen horen, maar ook doen. Calvijn, die zegt, waarom heeft de Heer Jezus het hier alleen maar over het woord van God? Wel, zegt Calvijn, omdat hij op deze wijze al zijn schatkamers voor ons opent. Dat is nou weer Calvijn ten voeten uit. Als het woord van God gepreekt wordt, gemeente, dan opent God voor ons al zijn schatkamers. Ach, u weet, je mag wel eens in een paleis kijken. Ik ben wel eens op Soestdijk geweest en ben wel eens op het Loo geweest. Nou ja, dan zijn er bepaalde ruimtes, daar mag je naar kijken, dat is mooi om te zien. Maar de schatten van de koningin, die zie je niet. Die liggen veilig ergens opgeborgen. Uitgezochte vertrekken, daar mag je naar kijken. Maar Calvijn zegt, God opent als hij dat woord verkondigt, al zijn schatkamers voor ons. Dat is al wat natuurlijk, dat we het mogen zien. En daarom is het ook zo nodig dat die schatkamers voor ons geopend worden in de prediking. Dat we niks achterhouden wat dat betreft. Dat we niet bang zijn dat u te veel moois zou zien, om het zo te zeggen. Maar dan zegt hij ook, omdat hij zichzelf alleen door zijn woord deelachtig maakt, is het recht en billijk dat hij ons vermaant het woord te horen en te doen, opdat hij zelf door het geloof ons eigendom worden. En aangezien hij alle schatten van het hemelse leven, want dat zijn dan die schatten die geopenbaard worden natuurlijk. En aangezien hij alle schatten van het hemelse leven, zaligheid en eerlijkheid in zich verborgen heeft. En die door zijn woord uitdeelt, dus prachtig hè, als hij dat beeld vasthoudt. Hij laat door de verkondiging van zijn woord die schatten zien van zaligheid, hemels leven en heerlijkheid. En dan gaat hij door hetzelfde woord, al die schatten die zichtbaar voor ogen gesteld zijn in de prediking, gaat hij ook uitdelen. Dus het is niet alleen een kwestie van achter het glas mogen kijken naar hoe mooi het allemaal is. Nee, het is daadwerkelijk uitdeler te zijn van de menigerlei genade Gods. Doe er dan u en jouw voordeel mee. Nou, zo zijn wij broeder en zuster en moeder van Christus. Wij worden deze schatten deelachtig, zegt Calvijn, door het woord in het geloof aan te nemen, te ontvangen. Kijk, want als wij u die schatten aanreiken in de verkondiging van uw woord, dan wil dat geschenk ook aangenomen worden. Zo eenvoudig ligt het, moet je ook niet over gaan redeneren. Een mens kan het zomaar niet aannemen. Nee, dat is ook niet zomaar aannemen, want het wordt u om niet aangereikt. Ik zou haar zeggen, het is een daad van agressie tegen de Heer. Door het af te wijzen. Is het je wel eens gebeurd dat je een geschenk gaf en dat iemand zei, dat hoef ik niet te hebben? Dat is niet fijn hoor. Kijk, uit beleefdheid zeggen we dan, joh, dat had je niet moeten doen. Maar dan nemen we het wel aan. Door het geloof. En dat was uit het gehoor, dat weet u, door het gepredikte woord van God. Wij moeten onderhand gaan eindigen, gemeente. Hoe ben je nou broer of zus geworden van je broer of zus? Hoe is je moeder nou je moeder geworden? Nou, een kind kan begrijpen. Door geboorte. Door geboorte kreeg je er een broertje bij of een zusje. Of ben je zelf geboren. En dat geldt ieder mensenkind. Dat gaat nou eenmaal zo. En hoe word ik nou een broer van de Heere Jezus? Of een zus? Ook door geboorte. En dat noemt de Bijbel wedergeboorte. Wij hebben Dordtse leerregels gekregen. Die over dat wedergeboorte begrip spreken. Ik ga dat niet helemaal uit de doeken doen natuurlijk, daar is geen tijd voor. Maar even een paar korte dingen. Dit is die nieuwe geboorte. God werkt deze nieuwe geboorte in ons. En zonder ons. Door de kracht van woord en geest. Dus zo gebeurt het nu, hè. Het is een bovennatuurlijke werking. Zeer krachtig. Het gelijk zeer zoet. En wel zo krachtig dat al degenen die weer harte God dit werk doet, zeker onfeilbaar en krachtig wederom geboren worden. En dan staat er iets bij, gemeente. En dat wordt in onze kringen dan wel eens vergeten. Zeker onfeilbaar en krachtig wederom geboren worden en metterdaad geloven. En geloof heeft altijd een voorwerp, dat weet u, hè. En dan staat er in die Dordtse leraar zo prachtig. Je kunt de manier waarop niet begrijpen. Hoe het precies gebeurt. Maar je weet. En je voelt. Dat je door Gods genade met het hart gelooft. En je zaligmaker lief hebt. En daar legt Jezus nou alle nadruk op. In dat nachtelijke gesprek met Nicodemus. Dan komt die schriftgeleerde bij Jezus. En die heeft onderwijs nodig. Die man die was een leraar in Israël, maar de meest elementaire dingen van het koninkrijk der hemelen verstond hij niet. Dan zegt Jezus, dan ga ik het je leren. En dan komt hij met dat prachtige beeld, wat die schriftgeleerden natuurlijk voluit kenden, van die slang die verhoogd is geworden in de woestijn door Mozes. Die man die veerde op toen hij die geschiedenis hoorde. Nou, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, zegt Jezus dan met het oog op zichzelf. En wij weten wat dat heeft betekend. En dat wist Jezus en daarom zei hij het ook. Die slang die werd daar opgeheven in de woestijn, omdat een ieder die dodelijk gebeten was, dus ook ten dode was opgeschreven, eenvoudig zou zien op die slang. Dat was de enige opdracht, zie op die slang en je bent behouden. En degene die op die slang zagen, die waren ook behouden. Nou zo, zegt Jezus, word ik ook opgeheven. En zo heb je gebruik van mij te maken door eenvoudig op mij te zien als het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En wie in mij gelooft, zegt Jezus er dan bij tegen Nicodemus, die zal leven. Die zal niet verloren gaan, staat er dan, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat moet bij deze man ingeslagen zijn als een bom. Want 3 jaar later, ja het is geweldig om te zien. 3 jaar later, dan staat dat kruis daar en dan hangt Heere Jezus eraan en dan is hij gestorven. En kijk eens wat er gebeurt, zegt, er komt diezelfde Nicodemus aan. Gewoon overdag. Er hangt iemand aan een vloekhout. Nou, daar blijft de Jood natuurlijk vreselijk ver vandaan. Bovendien was het ten zeerste verboden om een dode aan te raken. Maar dan een dode aan een vloekhout. Onbestaanbaar. Er zijn zelfs nu nog historici die zeggen, het bestaat niet dat Jezus gekruisigd is. Dat kon nooit onder het Jodendom gebeuren. Maar ondertussen, hij hangt er. En hij is gestorven. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, moet de zoon des mensen verhoogd worden. En dan gaat die Nicodemus uit liefde die zaligmaker die voor hem gestorven is van het kruis afhalen. Om hem een behoorlijke begrafenis te geven. Dat vermag nou de liefde. Het geloof dat door de liefde is werkende. Nou, weet u wat Pilatus zei? Wat moet ik dan met Jezus doen? Ik hoop dat dat nou niet meer bij u bovenkomt. O, dat er nu velen zullen zijn in Scherpenissen die voor het eerst of opnieuw deze zaligmaker omhelzen als hun oudste broeder. En hij, gemeente, u weet het, hij is ten hemel gevaren. Hij is nu aan de rechterhand des vaders. En nou zal hij niet rusten voor en alleen al zijn broeders. En al zijn zusters. En al zijn moeders. Bij hem thuis zijn. Dat heeft hij op voorhand ook zo al tegen zijn discipelen gezegd. Uw hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God. Gelooft ook in mij in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij is thuis. En hij is ons daar ten goede. En mijn lieve broeders en zusters en moeders in de Heere. En ik zeg het nog 1 keer, je kunt de manier waarop niet begrijpen, maar je weet en je voelt dat je door Gods genade met het hart gelooft en je zaligmaker lief hebt. Zo bedoel ik het, hè. Mijn lieve broeders en zusters en moeders in de Heer Jezus Christus. We gaan naar huis. naar dit huis. Met zijn vele woning. We zullen straks niet te vergeefs aankloppen. Voordat we aankomen gaat die deur wagenwijd open. En er staat onze oudste broeder klaar en die zegt, komt in. Gij gezegende van de Vader en berft het koninkrijk dat ik voor u weggelegd heb van voor de grondlegging der wereld. Dat is het geloof. Thuis bij de Vader. Thuis bij de Zoon. En thuis bij de Heilige Geest. En laat het nou niet zo zijn dat dan zal blijken dat er één van ons is achtergebleven. Daar moeten we niet aan denken. Als ik jullie nou zo zie zitten, dan denk ik, ach, we moeten toch allemaal naar huis toe, of niet? Maar dat vaderhuis met zijn vele woningen, dat moet u toch niet aan denken dat er straks buiten zullen staan. Die zullen schreeuwen, doe mij open, doe mij open. En het dan te horen, ik heb je nooit gekend. Zo dicht bij Jezus en dan nog verloren. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baat. Laat u met God verzoenen. Om Jezus wil. Amen.